Mijn naam is Mette Tevelde en tegenover mij zit...
Wilbert. En ik heb vrij veel last gehad van neerslachtigheid, eigenlijk nog steeds wel in het leven. En depressies. En volgens mij gaan we dat proberen op te lossen.
We gaan jou redden.
En de rest van de mensen.
En de rest van de mensen. Ja.
Wie redt Wilbert? Dat is de vraag. Wie helpt hem bij de kwesties en problemen van vandaag?
Luister naar Wie redt Wilbert en de rest van de mensheid. Een podcast van de VPRO voor NPO Luister.
Liegen over een mondkapjesdeal die je hebt gesloten met de overheid. Een deal waarmee je miljoenen hebt verdiend. Dat doet toch alleen Siewert van Linde? Nou, nee. Ik ben Felicia Alberding en in de Mondkapjesmiljonairs duik ik met een team van correspondenten in andere schandalen. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? Luister de Mondkapjesmiljonairs in je Podimo-app. Of ga naar podimo.nl/mondkapjes en probeer Podimo 30 dagen. Podimo.nl/mondkapjes.
Hallo, vanaf de redactie van De Groene Amsterdammer is dit uw wekelijkse podcast. Ik ben Kees van der Bos.
For 12 years we remained the only independent news channel in Russia. We had to leave, forced out of the country by new repressive laws after the first week of the war. Our freedom crushed by the authorities.
Freedom crushed by the authorities. Dat is de presentator van TV Rain, Dodge, in het Russisch. Spreekt het goed uit, Margriet?
Nee. Dorst.
Dorst, zie je, daar heb je het al. Dorst. Sinds de oorlog tegen Oekraïne kunnen ze niet meer werken in Rusland. Net als Moscow Times van Derek Sauer en Medusa, een onafhankelijk nieuwsplatform. Medusa, weet ik echt niet. Weet jij dat, Margriet?
Volgens mij zeg je dat keurig.
Oh. Ja. Onafhankelijke journalistiek was natuurlijk al langer moeilijk in Rusland. Maar met de oorlog, die zelfs geen oorlog genoemd mag worden, was het helemaal afgelopen met de journalistieke vrijheid. En journalisten vluchten, net als veel anderen trouwens, weg uit Rusland. De onafhankelijke Russische media bestaan nog wel, maar zenden nu uit vanuit Amsterdam. Nederland als hoofdstad van het vrije woord. Of zoals voor op de Groene staat Moskou aan de Amstel. Rutger van der Hoeven en Margriet Vochtelo schrijven deze week over die Russische media een mooie reportage in De Groene. En nu zijn ze hier. Welkom, Margriet.
Ja, welkom.
En dag, Rutger.
Hallo.
Meteen maar in het diepe springen. Margriet, jullie hebben dus een rondgang gemaakt. Daar gaan we dadelijk ook wat meer over vertellen. Wat heeft het meeste indruk gemaakt?
Tijdens die rondgang en de gesprekken was ons heel duidelijk dat mensen echt hals over kop zijn vertrokken. Hoewel ze natuurlijk allemaal wel aan zijn gekomen en het klimaat al heel lang onguur was voor ze om te werken, al jaren.
Je mag nog iets dichter bij iemand zetten.
Hebben ze echt in de invasie beleefd als een bel voor hunzelf, hun eigen leven. En in een korte tijd, enkele dagen, sommigen zijn ze vertrokken.
Een overval.
Ja, echt een overval. En dan moet je alles regelen. Je kinderen, weet ik voor wat allemaal niet. Dat maakt enorme indruk. Het zijn natuurlijk uiteindelijk collega's van ons.
Ja, je kunt je voorstellen hoe dat zou zijn als het jou zou overkomen.
Ja, je kan hier daar... er wordt gevlucht in de wereld, dat weten we. Maar als het om collega's gaat die zo onder druk liggen en gevaar voor hun eigen leven ervaren na zo'n invasie, zo'n gruwelijke invasie überhaupt, en dan moeten vertrekken, uitzwermen over de wereld, of tenminste de wereld om hen heen. Hè? Niet elk land heette hen welkom en dan moesten ze weer doorgaan.
Ja.
En uiteindelijk met een grote lus hier in Nederland beland. Ja, dat maakt enorme indruk.
En wat maakt dan indruk? De vluchtelingenstatus?
De druk waaronder ze hebben gewerkt is al heel lang. Dat maakt indruk als je dat hoort. Het relaas zelf. Hè? Je wordt aangemerkt als buitenlandse agent. Nou, dan is het echt niet zo heel veilig meer om te werken. Er zijn daar in dat land al veel journalisten vermoord, vergiftigd. Dat kan hun ook betreffen, dat maakt indruk.
Mm-hmm.
En uiteindelijk wordt het te heet onder de voeten, zoals dat heet. Dat is nogal wat. Je leven gaat om, wellicht komen ze nooit terug. Nogmaals, er wordt heel veel gevlucht in de wereld, maar in dit geval hebben we ons natuurlijk hiermee bezig gehouden.
Ja.
En de onafhankelijkheid die onder druk staat, dat is op zich natuurlijk waar wat onder ligt.
Gaan we het zo over hebben. En bij jou, Rutger, wat heeft bij jou het meeste indruk gemaakt?
Nee, je spreekt voortdurend met collega's die veel meer offers maken voor hun werk dan ik. Dat besef je elke keer dat je met hen praat. En ik besefte me ook dat we niet praten met Oekraïners. die nog in eigen land werken, die nog veel meer gevaar natuurlijk lopen. Maar deze mensen ook, nou ja, sommigen zijn ook niet-Russische journalisten, die ook gevaarlijk werk doen van het OCCRP bijvoorbeeld, een journalistencollectief dat over georganiseerde misdaad verslag doet.
In Oost-Europa, geloof ik? Of...
Nee, ze zijn geen Oost-Europese club.
Oh, maar, dat dacht ik.
Dat is deel van de reden dat ze naar Amsterdam zijn gekomen, omdat ze vaak zo worden gezien. Maar daar komt wel veel van hun verslaggeving vandaan.
Ja.
En daar is ook echt wel fysiek gevaar voor hen. Maar ook voor veel van deze Russische journalisten. Werkte in Rusland voortdurend onder het aftasten van hoe ver je kon gaan. En weten wat de consequenties kunnen zijn als je er overheen gaat. Dat vond ik wel indrukwekkend om steeds met hen te spreken.
Je realiseert je hoe makkelijk wij het hebben.
Je realiseert je hoe makkelijk wij het hebben. Je realiseert je hoe bijzonder het is en hoe we dat voor lief nemen. Je realiseert je ook hoe dat het dus iets is wat echt internationaal mensen hier naartoe trekt. Dat het iets is om te beschermen. Hm. Dat het ook iets is waar ik erger me daarin in retrospectief ook meer aan zeg maar de hele gratuite aanvallen op Nederland als dictatuur en als alles wat er, hoe de media hier gemuilkorfd waren of propaganda verkondigden, wat we de afgelopen jaren veel hebben gehoord. Want dit zijn allemaal mensen die echt uit een land komen waar ze gevaar lopen, waar ze echt gemuilkorfd zijn, waar ze werkten bij media die een propagandakanaal zijn gemaakt. En dat is gewoon iets compleet anders dan iemand die dat roept omdat het hem niet bevalt wat hij in de krant leest.
Ja, terwijl je het nu zo zegt, bedenk ik me, het is ook een druk vanuit een andere kant. Hè? Dus de NOS heeft haar logo van de wagens gehaald, of moeten halen, zeggen ze, omdat ze zo vaak bedreigd werden. Maar dat is niet omdat er een dictator zat die zei, die logos moeten eraf, maar dat is omdat aan de andere kant er mensen zijn.
Morrelende mensen.
Ja, consumenten.
Maar die hun kritiek op de media fysiek maken.
Ja.
Ja, het onderschrijft heel erg hoe belangrijk het is om voor een samenleving dat de media vrij kunnen functioneren. En hoe jammer het is dat inderdaad in Nederland we aanvallen hebben gehad op journalisten de afgelopen jaren. En de staatsomroep, zeg maar, of de NOS, die niet meer onder eigen logo durft rond te rijden.
Ja. Goed, laten we een rondgang gaan maken tussen wat jullie aangetroffen hebben. En ik wil beginnen met een fragment. Hm. En dat is een fragment ook van TV Rijn, van Dost. Nu zeg ik het beter, hè? Dost. En dat is een vrij dramatisch moment. Dat is de laatste uitzending, die stond ook op YouTube. Dus kort na de inval in Oekraïne, ongeveer 9 dagen later. Je hoort op het eind ook nog De oprichter en een van de redacteuren no passeren zeggen. En dan zeggen ze nog iets in het Russisch. En dat is stop de oorlog. Ja. Het is een beetje raar in het Russisch, maar ik laat het toch even horen.
Мы очень надеемся, что мы вернемся в эфир. Как, где, на каких платформах, мы пока не знаем. И как это все будет?
Я думаю, что, друзья, мы должны на этом закончить. Конец сегодняшнего эфира и пауза небольшая, которую делает телеканал «Дождь».
Но пасаран.
Но пасаран.
И нет войне.
Точно нет войне.
Ja, natuurlijk. Stop de oorlog. Kun jij het een beetje verstaan, Margriet?
Nou, ik probeerde dat te doen, maar ik kon nu niet zo gauw iets van maken, hoor. Okay. Ga ik ook niet op me nemen om die te vertalen.
nee.
Vastgevoelig wat ze zeggen. Maar je voelt dat het echt de laatste seconden zijn die tikken.
Ja.
En dat ze ook nog iets erin willen roepen. En dan past er anders natuurlijk geen doorgang, stop het.
Ja.
Er zit geen regime meer op natuurlijk, want ze beleven hun laatste uitzendingsmomenten.
Ja, het beeld heb je waarschijnlijk ook gezien. Je ziet dan die hele redactie staat achter die presentatoren.
Buitengewoon indrukwekkend.
Ja, lopen dan uit beeld.
Dat is live door 145 miljoen Russen. Konden dat zien als ze wilden, maar het is live uitgezonden.
Ja. Beschrijf eens, wat is TV Rijn of Dost?
Dost TV, ze hebben het woord, het betekent regen. Hè? En het is in 2010 opgericht door twee vrouwen. De namen moet ik eventjes, die zijn me eventjes ontschoten.
Vergeventje.
Eén heet Natasja, de andere heet Vera.
Ja, het was een optimistisch kanaal.
En het was, ze noemden zichzelf het optimistische kanaal. Het was de kabel, het was onafhankelijk. Ze regelden eigen geld en ze hadden geld. Hè, want een van de oprichters, trouwens de oligarch, en die, een goede trouwens, die bestaan ook nog steeds. En die stopte daar veel geld in. Het was aanvankelijk vooral bedoeld als een licht onderwerpenkanaal. Popmuziek, seks, mode, hippe dingen.
Geen ook, politiek?
Nee, hadden geen aspiraties op dat vlak. En het was ook echt heel erg cult. Iedereen vond het geweldig. Het was een beetje ja, MTV Plus, maar dan Russisch. Ik kan me het zo voorstellen. Mm-hmm. En allengs, eigenlijk heel snel al kwamen toch die politieke kanten omhoog, onvermijdelijk. Ze gingen ook de straat op, veel de straat op. Dat hoorde daar ook echt bij, reportages maken. Nou, en dan kom je voor het eerst met je neus op de demonstraties terecht. Er is een documentaire over gemaakt, die heet Fuck That Job. En dat gaat eigenlijk over die verslaggevers die zich realiseren hoe het leven op straat is als je daartussen komt te staan en je wordt neergeslagen.
Ja.
Het wordt steeds politieker en het wordt ze steeds moeilijker gemaakt. En dat wordt op allerlei manieren gedaan, uitzendingen verstoren tot zorgen dat donoren zich terugtrekken, advertenties niet meer lukt. Uiteindelijk zijn ze in 2021 buitenlands agent aangemerkt.
Dat is een standaard
ja,
Russische methode.
Dat is een
methode.
Juridische term voor, ja. Je bent een verrader, dus ja. Iedereen trekt dan je handen eigenlijk van je af.
Ja.
Ik heb het dan over geldschieters. Nou, ze moesten steeds verder krimpen in panden. Hè. Dus uiteindelijk zaten ze thuis de boel uit te zenden. Nou ja, dus echt onder vuur gelegen van korte tijd. Als je het hebt over 2010, 12 jaar later neem je de benen.
Ja.
Het heeft heel erg grote streken maken hoor, maar ze hebben echt.
Ze hebben nog in Riga gezeten, in Letland. Medusa trouwens ook, dus dat is een route die.
De eerste uitwijk was dat. Ja.
Maar beschrijf eens hoe het nu eruit ziet, want je hebt ze bezocht. Ze zitten nu hier in Amsterdam.
Ja, dus van Riga zijn ze vertrokken naar Amsterdam. Dat is in het grote gebouw waar de Parool en de Volkskrant en Trouw zitten. Het INIT-gebouw. INIT heet het toch, ja?
INIT, ja.
Daar hebben ze in het midden eigenlijk een grote glazen boxachtige ruimte. En daar zit een studio in, een kantine, wat werkruimtes, een vergaderzaal. En dat is echt in de startfase, nog opstartfase. Je ziet de rollen nog liggen van de snoeren. Maar de studio is perfect uitgerust en die werkt gewoon perfect. Maar nog wat krap.
En ze zenden, hoe vaak zenden ze uit?
Ik geloof bijna dagelijks.
Volgens mij is het journaal dagelijks. En zijn er dan een aantal programma's die
een aantal programma's
soms wekelijks of zo zijn. Of drie keer per week.
Ja, degene die wij spraken heeft 2 keer per week een show. Nou, en zo'n politieke show op zondag. En ze gaan het flink uitbreiden.
Ja. En hebben ze veel bekijks in Rusland? Weten ze dat?
Ja, ze hebben veel bekijks. Bij echte hoogtijdagen, topmomenten, grote gebeurtenissen zoals de invasie zitten ze tegen 1 miljoen aan. En gemiddeld 200.000-300.000, waarvan ruim de helft in Rusland is. Kijker en de andere helft zit een beetje diaspora in Europa.
Ja. Maar met alle respect, in Rusland zelf is dat dus niet heel erg spectaculair.
Nou, dat kan wel degelijk spectaculair zijn. Want als je het hebt over 1 miljoen, als er grote gebeurtenissen zijn en de uitbreiding is nog het geval. Ja, je kan je afvragen of dat tegenwicht kan weer tegen de immense propagandazenders.
Nou, dat lijkt me sowieso bijna
dat is moeilijk, maar er is een gigantische behoefte aan onafhankelijk nieuws.
Michael Fischman en zijn vrouw Julia Taratuta zaten in Buitenhof in december. Hij is een van de presentatoren. Heb je hem ook gesproken?
Ja.
Wat je bent daar geweest, je hebt met ze gepraat. Laat ik eerst trouwens iets anders vragen, want dat ging net een beetje by the way. Jij kent een klein beetje Russisch. Wat heb je met Rusland?
Ik ben er heel veel geweest. Afgelopen decennia zou ik willen zeggen. Want ik heb ook nog, ben er ook nog geweest in de tijd van de Sovjet-Unie, de nadagen.
Mm-hmm.
Moskou en toen ook trouwens naar Kiev. Dit bedenk ik me nu pas, dat dat een combinatieprogramma was. Want het was één rijk, de Sovjet-Unie.
Ja.
En ik ben er veel geweest. Mijn zus woont daar, nu niet meer trouwens, woonde daar.
In Rusland?
In Moskou, ja.
In Moskou.
Ja. En ik heb het ook gestudeerd.
Ja,
dus niet Russisch, maar Oost-Europese Russische geschiedenis.
Ja, ja, ja. Dus je bent, het geeft een soort extra betrokkenheid, ja, denk ik. Bij die.
De laatste keer was het denk ik 5 jaar geleden. Ja. Toen was het gewoon een bruisende wereldstad. En dat is het nog steeds ongetwijfeld. Maar het was toen ook niet heel guur, hoor. Hoe zeg je dat? Onguur was het.
Wel
merkbaar. Ja, was wel, ja, merkbaar, zeker. Ja,
ja, ja, ja, ja, ja. Goed, dat is Dorst, televisie. Dan hebben we Medusa. Of Medusa? Ik hou het op Medusa. Wat denk jij, Rutger?
Ik denk dat dat prima is.
ik meen dat jij met hun gesproken hebt? Of heb je samen met hun gesproken?
Ja, nee, klopt. Ik heb haar geïnterviewd.
Wat is Medusa?
Ja, Medusa is een interessant verhaal. Medusa is een afsplitsing van de populairste nieuwsite van Rusland. Die heet Lenta.ru. Die behoorden bij de best bezochte nieuwsites van Europa. Dus ze zaten in een Engels onderzoek op plek nummer 5. Mm-hmm. Maar ze zijn in de problemen gekomen door de invasie van Rusland van Oekraïne in 2014. Toen heeft Rusland de Krim ingenomen en de delen van die oostelijke provincies. En ze hebben daar toen op een manier verslag van gedaan die de ergernis trok van de Russische mediawaakhond.
Te kritisch.
Ja, en vervolgens ze hadden onder andere extreemrechtse Oekraïense strijders geïnterviewd. Maar in ieder geval kregen ze een bepaald verbod. Maar tegelijkertijd werd de zender of werd de hoofdredacteur vervangen door de eigenaar. We hadden het net al over oligarchen. Ja, die media zijn vaak, die moeten in het bezit zijn van kapitaalkrachtige mensen. Die hebben allerlei connecties, die verkopen soms hun media. Dus, en als er op een gegeven moment druk op wordt gezet, dan krijgen zulke mensen ook te horen van, nou, je moet wat doen aan je kanaal anders. Dus dat is voor die media soms ook lastig zoeken. En deze site Lenta.ru, die kreeg dus een nieuwe hoofdredacteur. Een aantal mensen werden ontslagen. En toen zijn degenen die ontslagen zijn, hebben hun eigen kanaal opgericht. Medusa, die hebben toen ook besloten, dat kunnen we niet doen vanuit Rusland, want dan hebben we geen vrijheid om te werken. Dus dat hebben ze in 2014 al gedaan vanuit Riga. De huidige, of de hoofdredacteur Galina Timchenko, die doet dat nog steeds. En het is een beetje een progressief internettijdschrift. En zij zaten in Letland en heel veel van hun medewerkers in Moskou. Die zijn gevlucht na de invasie van begin 2022. Die kwamen overal in Europa terecht. Toen beslisten ze, die willen we liever niet allemaal naar Riga hebben. We willen een andere plek zoeken. En toen hebben ze zitten zoeken en hebben Berlijn en Amsterdam uitgekozen. Dus een belangrijk deel van de redactie die zit nu inderdaad, die komt hier.
En waar zitten die? Hoe moet ik me dat voorstellen?
Nee, die hebben hier nog niet. Dat zijn journalisten die overal naartoe zijn uitgeweken. Dus veel zijn naar Georgië gegaan, naar Kazachstan, Turkije. Het is eerder zo dat zij moesten bedenken waar gaan we hen huisvesten.
Ja.
En die hebben in Amsterdam nog niet een vaste plek.
Oké. Okay. Er zitten wel mensen van hen in Amsterdam, maar het is niet een kantoor net als Dorst TV heeft. En ik heb ook begrepen uit jullie artikel dat het een beetje op de groene lijkt. Wat betreft artikelen en achtergrond. Maar meer nieuwsartikelen dan maar ook de achtergrondartikelen. Klopt dat?
Ja, het is een medium dat ze. Ze schrijven puur geschreven journalistiek. Ze willen een hele hoge journalistieke standaard houden. Ze hebben een progressief stempel. Mm. Dus ja, ik denk dat dat een medium is wat op ons lijkt, ja.
Ja. Ja, oké, dan hebben we de derde kandidaat, of wat is dat, kandidaat, wat zeg ik nu, de derde medium, Moscow Times, van Dirk Sauer. Nou ja, laten we dat ook even vaststellen. Dirk Sauer lijkt me wel een soort spin in dit web, met al zijn contacten en zo die hij heeft. Hè? Is dat ook jullie beeld?
Ja, hij ging ook naar die invasie weg.
Ja, zijn krant, Moscow Times, is ook
hij
in Amsterdam.
Hij is daar eigenaar van, heeft 2007 weer teruggekocht, was even een tijdje van iemand anders, okay. Maar hij heeft het weer teruggekocht, al in 2017 weer. En ja, hij is een Nederlander, dus zijn vlucht naar Nederland was erg logisch. Mm-hmm. Maar in het kielzicht daarvan nam hij zijn redactie mee van de Moscow Times. Dat was eigenlijk de eerste club die daar belanden in dat gebouw. Want dat heeft hij ook geregeld.
En ook in, dat, in het gebouw?
Ja, daar is het begonnen. Met Moscow Times. En toen, nou ja, toen is eigenlijk het balletje gaan rollen. Hij dacht, er zijn meer mensen die ergens een plek onder de zon moeten krijgen.
Ja.
Nou, spread the news in die uitwarende gemeenschappen en individuen. Dus de telefoontjes gingen zij kant op. Van, kan ik ook deze kant op komen bij jullie terecht onder... Nou ja, dat enzovoort. Dus en hij is heel belangrijk. Hij faciliteert het ook in de zin van regelen.
Ja.
Veel praktische kanten.
Even nog over, wat is Moscow Times? Dat is ook een nieuwsmedium, zeg ik even mijn woorden, gericht met name op expats.
Het is Russisch-talig en Engelstalig.
Ja.
Dus het is beide. Het is ook heel erg op de Russen gericht.
Wordt ook
veel in Rusland als buiten Rusland.
Oké. En wordt het ook veel gelezen in Rusland?
Ja.
Okay.
Ja, dat is ook een grote speler. Ja, het bestaat nu 30 jaar. Hè? Dus toen hij begon te pionieren in 92, heette het de Moscow Times. En dat was voor expats, was Engelstalig.
Ja.
Dat gingen Russen ook steeds meer lezen.
Ah ja.
Hè, want het was, het viel toen, ja, 92 was echt de Sovjet-Unie net vertrokken. En de onafhankelijke media waren er natuurlijk eigenlijk nog niet. Die waren in opbouw.
Ja.
Die zijn natuurlijk wel opgebouwd. Maar hij was niet de enige. Maar dat was zo'n krant dat iedereen dan las.
Ja. Oké, dan hebben we al één oorzaakje te pakken. Dirk Sauer, die heeft veel contacten, daardoor komen veel mensen hier. Maar laat ik toch open aan jullie vragen. Hoe komt het dat de Russische media in Amsterdam zitten in zo'n grote getale?
Ja, we hebben het een mozaïek aan redenen genoemd. Ja. Dirk Sauer is een van die redenen, omdat hij zijn eigen redactie naar Amsterdam heeft gehaald, maar ook anderen heeft geholpen, dus... bijvoorbeeld die Medusa-journalisten heeft hij ook geholpen, zeggen ze. En, TV Rain heeft hij ook de journalisten van geholpen.
Ja.
Dus hij hielp mee. Nou, dat er al Russische journalisten zijn, dat is weer een extra factor. Maar een belangrijke factor is ook de bescherming van journalisten en media hier. De medewerking van overheden, zoals die van, van het Rijk en Amsterdam.
Ja. Femke Halsema legt er een eer in om dit ook goed te begeleiden.
Ja,
zeker.
Ze krijgen hier ook werkvergunningen, wat een heel belangrijk voordeel is. Alleen Duitsland en Nederland doen dat, zei een van de journalisten tegen me. En in Letland bijvoorbeeld kregen de journalisten die na februari 2022 waren gevlucht, alleen een vluchtelingenvisum. Wat zowel voor hun werk als voor hun persoonlijke leven heel veel begrenzingen oplegde. Dan heb je nog de aanwezigheid van fondsen hier. Er zijn vrij veel journalistieke fondsen. Er zijn andere mensen die helpen en organisaties. De Bali bijvoorbeeld. Mm. Dus alles. Amsterdam is een gave stad. Veel mensen willen daar toch graag wonen. Mm. Dus dat alles bij elkaar geeft dat een soort mix volgens mij.
Ja, je hebt niks gemist hoor. Je hebt alle puntjes genoemd.
Ja. Nou, laten we hopen dat het niet al te lang...
Dat wordt natuurlijk een zichzelf versterkend effect ook. Hè? Als het eenmaal hier genesteld is, dan krijg je de naam van hier is een centrum ontstaan. Een hub heet het dan. Hè?
Ja.
Maar er komen er ook wel meer plekken in Europa die voor een aanmerking... Hè? Sauer heeft ook het idee om in Praag een plek te openen.
Ja.
Voor losse journalisten die zich meer gaan richten op de periferie. Nieuws in Rusland.
Hey, een ander ding wat ik nog even genoemd wil hebben is, ze zitten nu wel hier, maar het wordt ze niet als media. Ze ondervinden veel tegenwerking, begrijp ik, vanuit Rusland, vanuit aanvallen op hun site. Wat kun je daarover zeggen?
Wat jij al zegt, aanvallen, hè, dus dat is één, dat je wordt verstoord in je uitzendingen en in je verspreiding via internet. En dat is één. We hebben het daar niet heel uitgebreid over gehad, maar het is een gegeven dat het geval is. En natuurlijk heb je ook het fenomeen bronnen.
Kunnen ze hun werk doen? Want je bent dus in Nederland, stel je voor dat je in Moskou zit en je moet over Nederland verslag doen.
Ze kunnen hun werk doen, ja, maar het is niet makkelijk. Om het even in één streek te zeggen. Ja. En daar kan je in het bijzonder op ingaan, tuurlijk, is het moeilijk. Ja.
Vertel er eens wat meer over. Wat zeggen ze daar zelf over?
Nou, de hoofdredacteur van Medusa die vertelde bijvoorbeeld... zij zijn gewend om verslag te doen van buiten Rusland. Maar het is toch een stuk moeilijker geworden. Hm. Ten eerste is het zo dat je... dat als je wordt aangemerkt als in overtreding zijnde van een nieuwe wet op desinformatie, dan kun je 2 tot 15 jaar celstraf krijgen. Nou, dat geeft een behoorlijke zelfdisciplinering, kun je wel voorstellen. Het is ook gewoon moeilijk geworden om mensen te betalen, want je kunt geen betalingen meer doen naar Rusland. En die media mogen in Rusland geen rekening meer hebben, dus daar heb je een extra probleem. Zij hebben, je zei al, soms ook last van aanvallen op hun site. Dus Medusa gebruikt bijvoorbeeld een VPN-server en al hun lezers moeten VPN gebruiken. Verder is het zo dat ze voor het controleren van hun informatie toch mensen moeten gaan inschakelen. Ze zegt dat het heel moeilijk is nu, heel moeilijk geworden om in te schatten wie je precies aan de lijn hebt in Rusland, of zo iemand misschien bijbedoelingen heeft. Dat is toch veel moeilijker dan wanneer je zelf aanwezig bent. Dus ze proberen wel uit te vinden of hun stringers of medewerkers misschien nog volledig betrouwbaar zijn, of wat hun motieven zijn. Dat soort dingen zijn allemaal moeilijker geworden.
Ja, dat kunnen wij natuurlijk ook heel goed begrijpen. Je bent niet op locatie aan het werk.
Ja.
Dus verslag doen van de gebeurtenissen al daar is niet door jezelf mogelijk, maar via je netwerk weer wel.
Ja.
Dan krijg je brokjes informatie. Dat moet je toch ook weer controleren, wat Rutger zegt. Hè? Of je bronnen, je hebt je netwerk van bronnen. Iedereen zegt ook, we hebben onze oude bronnennetwerken nog. Iedereen individueel en als geheel ook.
Ja.
Maar dat sommige drogen op, zijn uit de lucht. Ze worden ook gearresteerd. Zij lopen ook gevaar natuurlijk. Hè? Dat werk zelf is gevaarlijk daar.
Hebben ze ook iets verteld over interne bronnen? Dus mensen uit de kringen van de regering in Moskou, die met wie ze informeel contact hebben, die natuurlijk niet met naam genoemd mogen worden.
Nee.
Is dat er nog, of droogt dat helemaal op door de strengheid van de dictatuur?
Nou ja, grappig genoeg zei dus die hoofdredacteur van Medusa, die zei dat zij geen terugloop heeft daarin, omdat ze merken dat veel mensen kennelijk het toch de behoefte hebben om zichzelf te verwoorden, te verantwoorden. Zei ze misschien zowel naar zichzelf als naar een publiek dat wel gevlucht is.
Ja.
Want mensen die zijn gebleven en die nog voor de overheid werken, die maken misschien toch een impliciete keuze en die willen dat dus toch toelichten, zegt ze.
Hm.
Dus kennelijk is daar in ieder geval die bronnen binnen het systeem, die zijn niet opgedroogd, zegt ze. Het is eerder moeilijker geworden om mensen op straat te spreken of informatie te controleren die ze krijgen, of mensen on the record te krijgen.
Ja.
Dat lukt ze niet meer.
Nee. Nou, daar kan ik me natuurlijk wel iets bij voorstellen in Rusland.
Ja, maar bijvoorbeeld TV Ray maakt ook talkshows. Vroeger kwamen natuurlijk die mensen de studio in.
Ja.
En nu werk je heel erg met inbellers.
Ja.
Die kunnen overal vandaan komen.
Ja.
En dat is heel dynamisch natuurlijk nog steeds.
Ja. En die heten dan vaak Olga.
Allemaal Olga.
Ja.
Of Dimitrov.
Of Dimitrov, ja. Amsterdam als vrije haven, dat is op zich wel iets waar we trots op kunnen zijn, denk ik.
Ja, zeker. Heel trots.
Dankjewel, Margreet Vochtelo en Rutger van Over, voor dit gesprek.
Graag gedaan.
Wat staat er nog meer in De Groene deze week? Een onderzoek naar bentazon. Bentazon, wat is dat? Een uiterst giftig goedje. Wat eigenlijk helemaal niet meer gebruikt mag worden in de landbouw, maar daar nog wel veel gebruikt wordt. Terwijl het doorsijpelt naar het grondwater. En dat grondwater zorgt weer voor ons drinkwater. De waterbedrijven slaan alarm. Ook wordt in het nummer de vraag gesteld, waar is het pacifisme in Nederland gebleven? Bijna een jaar na de Russische inval in Oekraïne is de strijd bloediger dan ooit. De wapenindustrie is de industrie die de grootste profiteur van de huidige situatie. Kijkt de ooit breed gesteunde vredesbeweging nu machteloos toe? De Groene portretteert de enkelingen die zich nog wel tegen de wapenleveranties en voor onderhandelingen uitspreken. Ik herinner me dat Xandra Schutte dat 2 weken geleden in de podcast ook beloofde, dit artikel. Dat kunt u lezen met een abonnement of een proefabonnement. Ga dan naar groene.nl, daar wordt u uitgelegd hoe u 10 weken De Groene kunt krijgen voor €15. Wilt u reageren op de podcast, dan kan dat ook. Stuur dan een mail naar podcast@groene.nl. Geef ons alsjeblieft sterren in uw podcast-app, dan krijgen we nog meer luisteraars. Dat is het voor deze week. Volgende week zijn we er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws in deze podcast van De Groene Amsterdammer, die deze week werd gemaakt door Merve Eusdemir en Kees van der Bos. Een goedkeurend knikje kreeg ik van Merve, dus ik heb het redelijk goed uitgesproken. En de muziek is de Tune for N van Paul van Kemenade. Tot volgende week.